Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over het Nederlands kabinet dat een delegatie wil sturen naar het omstreden WK in Qatar. Maar de Tweede Kamer die ziet dat al een tijdje niet meer zitten. En werkgevers halen alweer alles uit de kast om personeel terug naar kantoor te krijgen. Ik zie verhalen over smoothie bars voorbij komen. Nou, hebben we het allemaal zo meteen over. Met mijn twee panelleden vandaag. Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En breekijzer heeft te maken met het belastingplan 2023 van het kabinet. De Tweede Kamer debatteert daar nu over. Het debat is 5 minuutjes geleden begonnen. De linkse oppositie heeft een eigen koopkrachtplan. Wil vooral de belasting op vermogen en winst verhogen. Doel is om de vermogensongelijkheid te verkleinen. De belastingdruk op arbeid te verlagen. En bijvoorbeeld ook met dat geld het minimumloon wat te verhogen. Staatssecretaris Van Rij van Financiën die zegt... nou, het is wel onverstandig om die vermogensbelasting nu heel fors te verhogen. Het kabinet heeft namelijk al een belangrijke stap gezet.
We hebben zowel bij de april als de augustus besluitvorming hebben we eigenlijk afgesproken dat er 5 miljard gaat van verlichting last op arbeid. En hoe financieren we dat? Door de last op vermogen te verhogen in box 2 en in box 3.
Ja, er gebeurt al genoeg, zegt Van Rij. Toch zijn er wel wat zorgen. De grote olie- en gasbedrijven bijvoorbeeld, die dreigen vandaag met vertrek uit Nederland als ons land doorzet met invoering van een zwaardere winstbelasting. Zo'n windfall tax lezen we in de Financiële Telegraaf. Ons breekijzer vandaag is: gebruik bedrijven en vermogenden niet als pinautomaat om lage en middeninkomens te helpen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Wat vind jij? Trekt de vermogenden en bedrijven maar leeg? Of moet het kabinet ergens anders op zoek naar geld? Of misschien maar gewoon wat minder uitgeven? Laat van je horen, pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Nu bellen, dan kom je zo meteen in de uitzending. En je kan ook reageren via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Over een minuutje of 20 krijg je dan een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Goedemorgen, Peter.
Goedemorgen.
Ja, ons breekijzer. Gebruik bedrijven en vermogenden niet als pinautomaat om lage en middeninkomens te helpen. Wat vind jij?
Nou, ik denk dat het inderdaad niet zo heel verstandig is om daar heel veel geld weg te halen. Er is ook overigens niet zo heel veel geld weg te halen. Als je over vermogenden spreekt, dan is het maar een hele kleine groep waar dat vermogen zit. En het is ook niet zo heel veel. Dat wil zeggen, vergeleken bij wat we aan andere belastingen binnenhalen. Dus je hebt ook niet zo heel veel ruimte om daar wat te doen. Waar wel wat zou kunnen, er is één binnen die vermogenden één grote groep die waar wel wat meer zit. En dat zijn de, ja, wat wij noemen de aanmerkelijk belanghouders. Die grote pakketten aandelen hebben in hun eigen bedrijf. Die worden relatief zwaar laag belast. En daar zou je wat meer uit kunnen halen. Wat overigens Van Rij voor een deel al doet in de komende tijd.
Ja.
Maar het grootste vermogen zit eigenlijk, dat is wel curieus, overgroot deel zit in het pensioen en de eigen woning.
Ja.
En dat is veel lastiger aan te pakken.
Ja, nou ja, eigen woning
voor bedrijven.
Ja. Nee, zeg maar.
Voor bedrijven ligt het natuurlijk sowieso wat lastiger als je naar vennootschappen kijkt. En je gaat daar dus wat belasting wat zwaarder maken. Wat overigens ook gebeurt in het belastingplan. En niet veel, maar wel wat. Dan is daar altijd het probleem dat bedrijven zelf wel belasting betalen, maar het uiteindelijk niet zelf dragen. Dat wordt altijd afgewenteld. Dus de vraag is een beetje hoeveel je daarmee opschiet.
Mm-hmm. Nu hebben we dus een belastingplan van het kabinet. En we hebben, zoals dat traditiegetrouw nodig is, ook een linkse soort tegenbegroting, een tegenbelastingplan. Daar gaan we zo meteen wel even iets uitgebreider naar kijken. Maar voor welk van de plannen voel jij de meeste warmte, van het kabinet of het linkse alternatief?
Ik zit meer op de lijn van het kabinet.
Ja.
Linkspartij wil ook een vermogensbelasting invoeren en dat is sowieso geen goed idee.
Okay.
Omdat dat eigenlijk, in economische termen, is dat een wat wij noemen een dubbele belasting. Uh-huh. Omdat je dan eigenlijk zowel het vermogen en de vermogensinkomsten gaat belasten. En dat is economisch gezien dubbelop, zeg maar. En dat lijkt me niet de bedoeling.
Oké, ik wil zo meteen even met je verder praten. Ook over wat details uit dat linkse alternatief. Eerst een rondje in het panel. Piet, ons breekijzer. Gebruik bedrijven en vermogenden niet als pinautomaat om lage en middeninkomens te helpen.
Ja, bedrijven en vermogenden worden helemaal niet gebruikt als pinautomaat. Dat is ook niemand van plan. In Nederland is eigenlijk decennia lang een trend geweest dat we steeds minder belasting zijn gaan heffen op hoge inkomens, op vermogen en op winsten van bedrijven en andere kapitaalinkomsten. Die trend wordt nu een heel klein beetje gekeerd. En dan, ja, dan zullen natuurlijk altijd werkgevers en hen gezinde economen roepen dat de bedrijven en vermogenden als pinautomaat worden gebruikt. Maar ja, als je naar de cijfers kijkt, klopt dat volgens mij niet.
Dus de Shells van deze wereld hebben daar geen, nou ja, die zijn al weg, maar door meer. De oliebedrijven, gasoliebedrijven, die hebben geen recht van spreken als ze zeggen, nou, we gaan weg als je nog meer geld bij ons weg gaat halen.
Ja, ga maar, zou ik zeggen. Ja. Je zou kunnen zeggen, als bedrijven zeggen van, ja, die belastingen, dat die omhoog gaan, dat betekent voor ons dat het vestigingsklimaat verslechtert. Dan moet je je denk ik afvragen, oké, is dit dan het type bedrijven dat we willen? Het vestigingsklimaat kan ook zijn dat je investeert in innovatie, in onderwijs, in duurzaamheid, en dat door bedrijven aantrekkelijk gevonden wordt. Ja, dat type bedrijven wil je hebben. Niet bedrijven die bij de minste of geringste belastingverhoging weg zijn. Die zitten dan in Nederland voor de verkeerde redenen.
Als je dan kijkt naar het linkse alternatief, vennootschapsbelasting, daarvan zeggen zij dat moet minstens naar 30%. Het kabinet zegt maximaal 25%. Dus ze willen daar een nieuw toptarief voor invoeren. Van 50% voor winsten boven de 10 miljoen. Vermogensrendementsheffing moet naar 49%. Het kabinet wil 34%. Dat zijn aanzienlijke verschillen. Waar word jij enthousiaster van het linkse alternatief of van het kabinetsalternatief?
Het linkse alternatief, dat daar, nou ja, daar worden eigenlijk geen fundamenteel andere keuzes in gemaakt, hè, over hoe we de economie inrichten. Maar er worden een aantal andere tarieven ingenoemd en ik denk dat die heel haalbaar zijn. 50% toptarief klinkt bijvoorbeeld als heel veel. Ja. Maar goed, in de tijden van Lubbers hadden we in Nederland nog veel hogere tarieven. Dus eigenlijk links is er niet. Het is eigenlijk meer iets zoals we het in Nederland altijd hebben gedaan. Dat wordt nu een klein beetje hersteld in deze tegenbegroting. Mm-hmm. En ik denk dat dat in ieder geval economisch haalbaar is. En het zal geld opleveren waarvan onze publieke voorzieningen kunnen uitgeven.
Bob, gebruik bedrijven en vermogenden niet als pinautomaat om lage en middeninkomens te helpen?
Ja, Piet haalde me een beetje de woorden uit de mond eigenlijk. Maar daar wil ik eigenlijk nog op aanvullen dat ik heel erg aansloeg op het feit van al die gasbedrijven die zo ontevreden zijn met het feit dat zij meer belasting moeten gaan betalen. Ik denk, wij zitten nu eigenlijk, nou ja, toch wel in een oorlogssituatie. Dat is de reden dat die bedrijven zoveel geld verdienen. Er zijn overal in heel Europa, in Duitsland worden energiereuzen genationaliseerd. In Frankrijk is dat in juli ook al gedaan. En dan zouden ze, als er dan puntje bij paaltje ook in Nederland iets moet gebeuren, na al die subsidie waar we het nu over hebben, dan geven ze plotseling niet thuis. Dat vind ik eigenlijk een hele rare houding. Ik denk, als je zoveel winst maakt, eigenlijk puur vanwege een oorlog, dan kan je dat eigenlijk ook wel keurig belasten. Want het is niet slimme ondernemerschap of zo wat hier bestraft wordt.
Nee, maar in slechte tijden worden die bedrijven dan weer beter, worden die dan geholpen? Het zijn nu goede tijden voor dat soort bedrijven, hè, die specifieke bedrijven. Goede tijden financieel gezien. In slechtere tijden helpen we die bedrijven dan ook weer?
Nou ja, ik weet niet of er ooit slechte tijden zijn geweest om energiebedrijf te zijn. Maar in principe worden die volgens mij altijd redelijk gesubsidieerd door de overheid met de aankoopplannen, subsidieregelingen. Nee, die worden in slechte tijden, voor zover die daar zijn, zeker wel geholpen. Ja.
Peter, er is een rapport geweest laatst waaruit bleek dat de vermogenskloof schever is dan we eigenlijk verwachten of dachten. Wat is nou eerlijk als je kijkt naar arbeid belasten en vermogen belasten? Wat vind je dan een eerlijke verhouding?
Ja, nou, daar valt wetenschappelijk weinig over te zeggen. Dat is eigenlijk wat je zelf vindt, zeg maar. In het algemeen is het overigens zo dat inderdaad uit het rapport blijkt dat het vermogen schever is dan gedacht werd. Maar wat ook blijkt is dat het vermogen de afgelopen 15 jaar niet schever is verdeeld dan voorheen. Dus er is eigenlijk geen verandering opgetreden. En op zich, ook als je het vergelijkt met het buitenland en ook als je naar de inkomensverdeling kijkt, is die niet heel erg scheef, zeg maar, in Nederland, in de algemene zin. Maar er zijn er een paar, en dat is eigenlijk maar 1%, dus dat is echt heel erg weinig, van de bevolking, waar het vermogen echt extreem hoog is. En dat is juist die groep waar ik net op doelde. En dat zijn de, zeg maar, die aanmerkelijk belanghouders. Die hebben het heel groot deel van het vermogen en die worden erg laag belast. Dus dat is zeker een groep waar je wat aan moet doen wat betreft de natuurlijke personen. En wat betreft de bedrijven, daar hadden we het net natuurlijk ook even over. Ja, daar is voor een deel zeker reden om die zwaarder te belasten. Die energiebedrijven, daar is iedereen denk ik eigenlijk wel over eens. Mm-hmm. Je kunt je alleen afvragen of je het moet doen op de manier zoals dat nu gebeurt. Hè, via wat wij noemen dan een hoog cijns op die energiebedrijven. Of dat je in algemene zin moet zeggen, en daar zou ik zelf wel meer voor zijn, om de vennootschapsbelasting wat te verhogen voor bedrijven in algemene zin die gewoon meer winst maken. Ja, we hebben dat in de coronatijd ook gezien. Toen hadden we ook een aantal bedrijven die heel veel winst door corona maakten, zeg maar. En daar is best wel wat voor te zeggen om daar een hoger tarief voor toe te passen.
Ja, en krijg je dan, zie de werkgeversvertegenwoordigers en de ondernemersvertegenwoordigers alweer moord en brand schreeuwen. Is dat terecht of kunnen die nog wel een tikkie hebben?
Ja, die kunnen op dit moment zeker wel wat hebben. Je moet wel oppassen, want er zitten natuurlijk inderdaad verschillen. Maar als je het juist richt op die bedrijven die behoorlijke winsten maken, dan is er inderdaad niet zo heel veel aan de hand. Want we hebben natuurlijk ook een paar bedrijven die momenteel gewoon echt heel erg moeilijk hebben, door die energiekosten, et cetera. En die moet je natuurlijk vooral niet raken. Maar die grote ondernemingen, het zijn meestal grote ondernemingen die wat beter draaien, daar is best wel wat voor te doen. En ja, we hebben gezien vaak inderdaad de dreiging van vertrek uit Nederland. Nou, dat valt in ieder geval de afgelopen decennia heel erg mee. Behalve dan hebben we natuurlijk gezien dat Shell en Unilever die zijn vertrokken. Maar ook daarvoor moeten we zeggen, het overgrote deel van de werkgelegenheid en de investeringen die ze doen, die zijn gewoon in Nederland gebleven. Ja. Dus dat valt denk ik wel mee. En de dreigingen worden niet zo heel erg snel uitgevoerd, leert de ervaring.
Oké, laten we even kijken hoe onze bellers erover denken. 020-468-4x0. Gebruik bedrijven en vermogenden niet als pinautomaat om lage en middeninkomens te helpen. Alex, goedemorgen.
Hallo.
Hallo, zeg het maar.
Hoi, die geleerde professor die bij jou daar in de uitzending zit. Wat ik mis aan die man zijn commentaar is eigenlijk dat als je dus in Nederland zeg maar 80 uur werkt, als ondernemer, dat je steeds meer belasting gaat betalen. Op een gegeven moment zit je in een belastingsgraad van 52%. Als jij 10 winkelpanden hebt of 10 panden verhuurt, dan kom je in box 3 van de belasting. Heel veel Nederlanders weten dat niet. Maar dan betaal je 0 belasting. Mm-hmm. En dat moet eens een keer veranderen. Ik vind gewoon, als jij 10.000 euro verdient met verhuren, waarom moet je daar geen belasting over betalen? En waarom, als je eigenlijk helemaal die slag in de rondte werkt, dat je steeds meer belasting gaat betalen? Er zijn ook heel veel mensen die panden kopen. En dan nog wat. Wat die meneer zegt, dat die mensen naar het buitenland gaan. Ik heb je al de afgelopen 2 weken twee keer in de uitzending geweest over die energiebedrijven. Ja. Als die naar het buitenland gaan, is alleen maar goed. En dan dat privatiseren, terugdraaien, gewoon weer in staatshanden.
Dan gaan ze maar lekker.
Dat is alleen maar goed.
Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. Jeff, goedemorgen.
Goedemorgen, Jeff Keizer. Ik reageer meteen even op de Haagse meneer vlak voor me.
Ja.
Ook als pandeigenaar betaal je wel degelijk belasting. Dat heet vermogensrendementsheffing. Mm-hmm. Dus het fabeltje wat veel in de pers ook opgeld doet, dat je nul belasting betaalt, is volstrekt niet waar. Je betaalt gewoon een bepaald percentage over de WOZ-waarde van je stenen. Dat is 1. 2. Ik vind dus inderdaad niet dat we de vermogenden en de bedrijven als pinmachine moeten gebruiken. Maar hoe lossen we het dan wel op? Het is wel zo dat als de hardwerkende Nederlander met een belangrijk beroep, de politieagenten, de verpleegkundigen, nou, ik kan het hele rijtje wel opnoemen, die moeten we een grotere belastingvrije voet gaan geven. Dus laten we zeggen dat de eerste 20.000 euro onbelast is, of zo. Dat doen ze in Duitsland ook met die minijobs. Die zijn ook onbelast, voor zover ik weet. En hoe gaan we dat financieren? Door veel meer schalen belastingschijven in te voeren. Je zou kunnen zeggen, nou, we doen een schijf vanaf 100.000 euro... dan nog een schijf vanaf 150. Zodat de mensen met de hele hoge inkomens wel degelijk kunnen meebetalen aan die belastingvrijstelling van die lage, maar zo belangrijke beroepsbevolkingsgroep.
Ja, maak het wel nog ingewikkelder misschien.
Nee, integendeel. Ik denk juist dat we het nu allemaal veel te ingewikkeld maken, omdat we het beperkt zijn met die 3 belastingschijven. En ik citeer Barbara Baarsma jaren geleden. Die zei ook, je moet veel meer belastingschijven invoeren. Dat is helemaal niet ingewikkeld. En net zo transparant als nu, maar wel maakt het hele belastingssysteem volgens mij en haar ook veel flexibeler.
En eerlijker misschien. Dank voor het bellen, Jeff. En tot slot van dit blokje even Max. Goedemorgen.
Goedemorgen. Ik denk dat je gewoon op box 3, zeg maar, en dan met name op de verhuur, dat je daar de belastingen hoger moet gaan doen. Want dan krijg je dus en meer ruimte op de arbeidsmarkt of op de woningmarkt. En je gaat daar gewoon meer belastingen binnenhalen. Mm-hmm. Terwijl daar gewoon niks belast wordt.
Ja, dus dit moet omhoog, vind jij?
Ja, er staan al voorstellen van 33%. Waarom voeren ze dat niet gewoon door?
Ja, duidelijk. Dank voor bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met vandaag in mijn panel Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. Ook bij me is Peter Kavelaars. Hij is hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En we praten over ons breekijzer. Gebruik bedrijven en vermogenden niet als pinautomaat om lage en middeninkomens te helpen. Als je wil reageren, 020-468-4x0. Dat is ons telefoonnummer. Nu bellen, kom je zo in de uitzending. Of stem via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Bob, handig idee om meer schijven in te gaan voeren. Ik zie al een heel stroomschema ontstaan.
Ik vind het inderdaad wel een interessant idee. Maar we hadden het volgens mij inderdaad eerder ook al. En ik vind het inderdaad een misvatting om te bedenken dat het dan complexer wordt, mm-hmm. Die belasting. Want het is eigenlijk gewoon een heel simpel rekensommetje wat je dan moet maken. En dat is in een paar seconden eigenlijk gebeurd met de rekenmachine erbij.
Ja.
Wat belastingen lastig maakt is toeslagen, subsidies, waar kom ik nou niet op? Hypotheekrente aftrek. Uh-huh. Dat zijn dingen die het allemaal verschrikkelijk lastig maken. Maar in principe zo'n schalensysteem om het glijdender te maken. In principe lijkt me dat gewoon een heel eerlijke goede oplossing. Ja,
maar dan krijg je dus ook een aparte schaal voor als je politieagent bent. Dan kom je later in een andere schaal terecht. Of als je docent bent of...
Ja, dat lijkt me dan inderdaad wel weer lastig.
Oh, heb jij ideeën over, Piet? Wat je zou kunnen doen?
Arbeidskorting
of zo?
Ja, dat zou je inderdaad, dat soort dingen zou je kunnen doen. Maar op zich is extra schijven invoeren is voor de belastingbetaler helemaal niet complex natuurlijk. Mm-hmm. Hè?
Dus je hoeft niet zelf uit te gaan rekenen met je rekenmachine. Nee,
je kunt het narekenen, dat is altijd slim om te doen natuurlijk. Hè? Maar goed, je moet bedragen invullen en dan berekent dat programma voor jou. En dan zie je hoeveel het is. En dan zie je later zie je die berekening staan. Dus dat mm-hmm. is voor de invuller niet ingewikkeld. Maar goed, voor de Belastingdienst is op dit moment wel alles dat complex is te hoog gegrepen natuurlijk.
Ja, voor de uitvoering gaat het nu niet lukken, dat kunnen we wel.
Nee, zo is dat. En dat geldt zeker als je voor specifieke beroepen iets zou gaan bedenken. Ja.
Peter, is Nederland een belastingparadijs voor bedrijven? Van Rij zegt van niet, de Kamer zegt van wel. Wat zeg jij?
Ja, nou, ik denk het ook van niet hoor. Ik heb het nooit gedacht. Maar dat is het niet. We betalen op zich een heel, heel net percentage. We zitten wat belastingdruk voor bedrijven ongeveer op het gemiddelde van de EU. En dat is tussen 20% en 25%. En onlangs heeft ook de EU, die heel kritisch is altijd op Nederland op dit punt, heeft eigenlijk aangegeven, althans een aantal landen, een groot aantal landen, dat we het nu inmiddels sowieso netjes doen. Mm-hmm. Maar de belastingdruk in Nederland is voor bedrijven op zich niet zodanig dat we een belastingparadijs zijn. Dus daar valt niks te winnen, zeg maar. Maar zo, die tarievenkwestie is wel aardig. Ik ben het met de andere spreker eens. Dat is, als je meer tarieven hebt, wordt het zeker niet ingewikkelder. Het enige nadeel is wel dat het minder transparant wordt hoeveel je belasting je betaalt. Dat is nu vrij overzichtelijk, omdat het maar twee tariefschijven zijn. En vervolgens merk ik daar dan ook wel weer op, het heeft niet zo heel veel zin, omdat die hoge inkomens, dat zijn er maar, ja, dat klinkt altijd wat raar, maar dat zijn in Nederland maar heel erg weinig. Mm-hmm. En je kunt daar dus bijna niet budgetair iets weghalen om dat voorstel wat net werd gedaan, hè, een hoge, zeg maar, belastingvrije som of een belastingvrije voet te hanteren, dat is daar niet mee te financieren. Dat levert veel en veel te weinig op.
Ik zie hier heel bedenkelijk kijken.
Dat is een beetje een probleem. Dat komt omdat we simpelweg relatief weinig vermogensinkomsten hebben en heel veel arbeidsinkomsten.
Ja, je zegt nu over dat hoge inkomens en hoge vermogens, hoor ik je nu zeggen. Het zijn er relatief weinig. En in vergelijking met andere Europese landen ben ik het met die analyse eens. Maar we hebben natuurlijk wel, het zijn wel relatief weinig hoge inkomens en relatief weinig hoge vermogens. Dus
weinig
in
veel.
Personen niet, maar in euro's uitgedrukt valt daar toch best wel wat belasting te halen.
Ja, maar dat is op zich wel waar, maar daar financier je niet dat plan mee om de belastingvrije voet, zeker voor werkende mensen, wat op zich een wel goede richting is, om die mee te financieren. Omdat het vrije vermogen in Nederland, ja, dat ook dan noem ik een groot bedrag, maar dat is voor dit soort operaties veel te weinig. Dat is niet meer dan 400 à 500 miljard. Het totale vermogen. En als je daar belasting over wil gaan heffen, dan levert dat extra belasting over, dan levert dat niet voldoende op om een hele grote verlaging van de belastingdruk op arbeid mee te realiseren. Wat op zich wel een goede richting zou zijn.
Dat hangt af van de hoogte van het tarief, zou ik zeggen.
Ja, dat klopt wel, maar je kunt redelijkerwijs niet naar 40%, 50%, 60% gaan. Dat kun je natuurlijk wel willen, maar dat is echt onrealistisch.
Dan jaag je weer mensen weg.
Dat is een beetje, kijk, als je echt vermogen wil gebruiken om zeg maar dat te doen, hè, die druk op arbeid te vragen, dan zijn er maar twee grote bronnen. Dat is pensioengeld aanpakken. Dat is dat zwaarder belasten. Want daar zit ongeveer 1500 miljard in. Hè, dus dat scheelt echt veel. En de eigen woning. En daar zit ongeveer netto 800 miljard in. Of we daar erg voorstander van zijn, weet ik niet. Ja. Maar daar zou je, als je die zwaarde zou belasten, dan zou er echt voldoende, althans behoorlijk wat geld vrijkomen om zeg maar de belastingdruk op arbeid En bijvoorbeeld voor de lage inkomens, om die te verlagen.
Niet via het zitten om topinkomens tegen 60, 70, 80 procent te belasten?
Nou, dat zijn ongeveer de tarieven zoals we die in Nederland in de jaren 80, begin jaren 90 hadden onder Lubbers. Vergelijkend onderzoek in verschillende, zoals dat heet, ontwikkelde economieën, laat zien dat we eigenlijk overal 10, 20, 30 procent gezakt zijn in het toptarief. Dat dat niet, zoals destijds voorgesteld, ervoor heeft gezorgd dat er werkgelegenheid bijkwam. Dat heeft er niet voor gezorgd dat bedrijven ervan zijn weerhouden om weg te gaan. Heeft er alleen maar voor gezorgd dat er minder inkomsten binnen zijn gekomen. Dus economisch onderzoek laat zien, we moeten niet bang zijn om te sleutelen aan het toptarief. Ja, en jongens, als bedrijven weg willen, ik zeg het nog maar eens een keer, het type bedrijven dat weg wil als de belastingen hoog zijn, is een ander type bedrijven dan het type dat zegt, wij vinden het interessant om in een land gevestigd te zijn waar dankzij die hoge belastingen er wordt geïnvesteerd in infrastructuur, in duurzaamheid, in onderwijs, want ook daarvan profiteren wij als bedrijven.
Ja, dat is bijvoorbeeld ook wat ik geloof Henk Nijboer zegt. Die zegt ook van ja, dat is juist interessant voor die bedrijven, want daar floreren mensen bij. En bedrijven hebben ook mensen nodig. En zo heb je een soort cirkeltje weer rond. Bob, dat linkse plan, dat staat erachter om een minimumloon van 14 euro aan te houden, met volledige koppeling aan AOW en overige uitkeringen. Goed idee om dat te doen. En om daar, dat kostenplaatje geloof ik 18 miljard. Is dat prima om dat te doen?
Ja, nou ja, het is eigenlijk al weinig ambitieus tegenwoordig. Ik werd al ingehaald door de realiteit.
Is er nou 18 euro willen of 16 of wat zo?
Nou, dat weet ik. Nou ja, in ieder geval, dit is nu gewoon eigenlijk een inflatiecorrectie geworden volgens mij. Dus ja, dat kan nog wel wat verder omhoog. Het lijkt me ook zeker dat de lonen op dit moment nog steeds achterblijven, ondanks dat we een gigantisch arbeidstekort hebben. Dus ik weet niet hoe dat kan volgens de economische regels. Maar volgens mij moet er iets gaan schuiven waardoor die lonen omhoog gaan. Dus dat minimumloon omhoog gaat lijkt me een hele goede stap.
Ik wil nog heel snel even naar 2 of 3 bellers tot slot van deze uitzending. Alfred, goedemorgen.
Hallo, ben ik het?
Jazeker, zeg het maar.
Ja, ik heb iets wat waarschijnlijk geen oplossing, of wat zeker geen oplossing is, maar wel een stuk eerlijker zou zijn. Dat is, zorg, pak gewoon hele grote erfenissen aan. Ik zou zeggen, boven de 10 miljoen 99% successiebelasting. Het is gewoon onzin dat je 100 miljoen kunt erven of een miljard kunt erven. Dat slaat nergens op. Daarmee doe je zelfs de mensen die het erven geen plezier.
Duidelijk, dank voor deze oproep. En John, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, ik vind het zo vervelend dat de kleinere bedrijven altijd daarmee betrokken worden. De grote bedrijven die kunnen gewoon zeggen, nou, we gaan naar een ander land. Maar als je gewoon de bakker, de slager, een klein metaalbedrijf of iets bent, je wordt al getroffen door momenteel de energieprijzen. Mm-hmm. En dan moet er ook nog een keer extra belasting geheven worden om de middeninkomens te compenseren. Ik vind dat zeer vervelend. Ik heb zelf ook een klein bedrijf. Het is heel moeilijk om het boven water te houden. En je werkt keihard, je werkt 80 uur in de week. Wat de eerste beller ook al zei een kwartier geleden. Dan is het echt niet fijn als je dit soort berichten allemaal hoort.
Oké, dus het laatste wil ik zo nog even heel kort bespreken in het panel. En tot slot even Mark, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg maar.
Ik zou het goed vinden om box 3 meer te gaan zien als winst onderneming. Dat het gezien wordt als eenmanszaak. Mm. Dat als je vastgoed hebt, heb ik zelf ook, dan zit je op dit moment eigenlijk een beetje op slot met kunnen investeren. Je zit met risico's dat dadelijk hele andere belastingen gaan komen. Je weet niet waar je aan toe bent. Als eenmanszaak dan heb je aan de ene kant belasting te betalen. Aan de andere kant, de kostenkant waar een andere beller over sprak, die met heel veel schijven dat voorstelde. Ja. Dan heb je ook een aftrekpost als zijnde in die kosten. Maar dan betaal je wel op een eerlijkere manier belasting. Mm-hmm. Als dat er nou gebeurt. Is voor mezelf niet fiscaal interessant, moet ik erbij zeggen. Maar ik vind het wel veel beter. Dat vind ik een veel betere stap namelijk. Als dat ze nou doen, is dat plafond van het excessief lenen gaan ze toepassen. Dat is een hele slechte regeling juist voor ontwikkelingen, zeg maar. Want heel veel investeringsgeld wordt daarmee uit de markt gehaald. En op deze manier kun je het box 3 probleem denk ik wel veel beter oplossen. Er is er veel meer eerlijkheid ook naar de ondernemers toe. En als je mij vraagt, moet er ook op belasting schijven. Hè? Er was net positief gereageerd op iemand die heel veel schijven voorstelde. Ik vraag mij af waarom ik over mijn laatste euro die ik verdien meer belasting moet betalen als over mijn eerste. Dat vind ik eigenlijk niet eerlijk. Ik zou voor een flat tax willen gaan, dat iedereen eenzelfde euro betaalt of percentage betaalt over zijn verdiende euro. En dan is ook iedere euro die je meer verdient lonend, waardoor ook de lagere lonen meer kunnen verdienen door meer te gaan werken.
Duidelijk, dankjewel voor het bellen. Mark, heel kort nog eventjes. De bakker op de hoek, moeten we die ook zwaarder gaan belasten, Piet? Is dat belangrijk? Als we bedrijven zwaarder gaan belasten, dan bij de bakker op de hoek ook?
Nee, ik denk dat je in de eerste plaats moet kijken naar bedrijven waar meer vermogen zit en die gewoon groter zijn. Dat is logisch, want juist bij kleinere bedrijven vindt er meer innovatie en creatie van werkgelegenheid plaats. En ik denk trouwens ook niet dat een midden- en kleinbedrijf moet vrezen voor belastingverhoging op dit moment. Het is sowieso altijd per 1 januari, dus je kunt het even zien aankomen. En per 1 januari zijn ook de steunmaatregelen er voor het MKB om ze door deze energiecrisis te helpen. Die wegen als het goed is een beetje tegen elkaar op, dus een hele grote klap komt er niet aan.
Alright. Ik dank Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Op Instagram is 55% het eens met onze stelling. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik met mijn twee panelleden verder praten over een nieuwe coronacampagne, reclamecampagne. Waar hebben mijn panelleden behoefte aan? En we gaan het hebben over het WK in Qatar. Kritiek van de Tweede Kamer, want het kabinet wil toch een delegatie sturen. Maar ja, wie dan? Nou, dat allemaal zometeen in BNR Breekt. Tot zo.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten, en Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Even goed opletten, want dit muziekje ga je de komende maanden nog heel vaak horen. Het is een beetje een opwindend muziekje, dus luister even mee. Daar komt-ie. Een beetje als de nieuwsupdate van BNR, maar dan toch anders. Dit is de officiële tune van het WK voetbal in Qatar. Deze omstreden sportevenement van de afgelopen jaren zorgt voor veel discussie, omdat de omstandigheden waarin die arbeiders de stadions moesten bouwen waardeloos zijn en waren. Er zijn naar schatting al 6500 doden gevallen op de bouwplaatsen. Echt gigantisch. Ondanks dat wil het kabinet toch een delegatie naar het WK sturen, schrijft NRC vandaag. Wopke Hoekstra zou dat komende week gaan aankondigen, de minister van Buitenlandse Zaken. De Tweede Kamer heeft een tijdje geleden een motie aangenomen om dat toernooi, zeg maar eventjes, politiek te boycotten. Daar stemden ook coalitiepartijen voor. Maar nu denkt het kabinet toch van ja, het is toch wel fijn om daarheen te gaan, want dan kunnen we de contacten met Qatar een beetje warm houden. Wat vind jij, Bob? Moeten we daarheen of niet?
Nee.
Moeten we daar gaan sporten, allereerst?
Ik was heel blij dat we het WK naar Rusland niet gehaald hebben, zeg maar.
Ja, oké. Okay, nou, dan gaan we nu naar Qatar. Ik weet niet hoeveel beter dat is. Het kabinet wil dus alsnog gaan en zegt van ja, we moeten relaties onderhouden. Qatar is de grootste exporteur van LNG. Dat hebben we best wel goed nodig. Dus is dat een goede reden om erheen te gaan?
Nou ja, ik moet altijd een beetje in deze discussie steeds terugdenken aan die foto van Poetin met...
Dat biertje.
Met onze grote, toen nog prins, Willem-Alexander. Mm-hmm. En dan denk ik, hoe erg schaam ik me daar nog steeds voor dat gebeurd is. En heel erg. En ja, nee, ik vind het dat niet waard eigenlijk.
Nee, dus bij jou gaan dan de principes voor?
Principes zeker, ja. Ja,
een relatie in dat we dan in de kou zitten omdat we geen LNG krijgen. Nou ja, dat is niet jammer. Ik vul het even zelf in.
Nou ja, ik denk dat je blijft in dat soort belangen zitten zolang je er geen afstand van neemt, toch? Dus op een gegeven moment moet je, ja, als je altijd zegt van het is handiger om het niet te doen. Ja, dat is vaak zo. Maar zo blijf je ook altijd zeggen van dan maar niet.
Piet, principes of pragmatisch?
Principes. Het gaat niet om iets kleins wat er in Qatar is gebeurd.
Zeker niet.
Het gaat om...
geen ongelukje.
Het gaat om arbeiders die bij de bouw van stadions de dood vinden. En niet één, maar velen. En je moet dan zo'n evenement natuurlijk boycotten.
Ja, van zo'n land moet je überhaupt eigenlijk geen spullen willen afnemen.
Je moet in ieder geval, nou ja, kijk, we handelen met heel veel landen waar verkeerde dingen gebeuren. Ja. En als er hele verkeerde dingen gebeuren, dan handelen we er totaal niet mee. En dan is er een sanctieregime. En als het een beetje grijs gebied is, dan kun je natuurlijk ook wel eens die handel gebruiken om in gesprek te raken. Om ervoor te zorgen dat daar de omstandigheden verbeteren. Maar goed, afgaand op deze berichtgeving heb ik nou niet echt het idee dat dat nu gebeurt.
Nee. Amnesty International zegt, ja, prima dat je wil gaan, maar spreek je daar dan ook uit over de problemen, zowel achter de schermen als in het openbaar? Vind je dat nog een argument Bob, om misschien wel te gaan? Dat inderdaad het argument, nou ja, als je erin zit, dan kan je misschien wat betekenen.
Ja, wat was het plan van D66 nou ook alweer? Dat we, zeg maar, bij de grote scherm, of tenminste dat we elk een minuutje bij elke wedstrijd stil gingen staan bij de problemen die er waren. Mm-hmm. Ja, dat vind ik dus echt verschrikkelijk nep. En nee, je bent dat aan het goedkeuren op het moment dat je er bent. En als je dan gaat zeggen, oh, wat is het toch erg? Dat is hetzelfde als gaan vliegen en dan zeggen dat je dat erg vindt. Ik bedoel, je maakt gewoon een principiële keuze en die moet je volledig maken. Anders, ja, een beetje integer bestaat niet.
Slaat het nergens op. Oké, wat vind je ervan dat het kabinet toch wil gaan, ook al wil de Tweede Kamer het niet?
Ja, nou, dat vind ik eigenlijk sowieso staatsrechtelijk een beetje democratie raar. Ik denk, ja, nee, je volksvertegenwoordiging zegt dat het niet moet gebeuren. En het kabinet zegt, nou, we zoeken het zelf al uit. Dat lijkt me inderdaad niet de juiste gang van zaken.
Wegblijven. Dus gaan jullie wel kijken? WK-voetbal?
Ja, ik snap sowieso voetbal niet.
Nee, ik weet het spel nog steeds niet. Maar
ik ook niet.
Ga jij kijken?
Oh, dat vind ik heel, nee, ik heb huisgenoten waarbij ik waarschijnlijk wel gedwongen word. Maar ja. Zelf zou ik het niet op zou zetten.
Ken je het buitenspel wel?
Ik weet wel het buitenspel.
Doe even een poging, want ik weet het echt niet.
Oeh, nee, dat is dus als twee spelen, als je dus een bal speelt naar een speler die achter de laatste verdediger staat.
Ja.
Dat mag dus niet.
Want waarom niet?
En dan zou je in principe dus helemaal bij de keeper kunnen gaan staan en gewoon een lange bal gooien, spelen naar je spits, zeg maar.
Ja.
En om dat te voorkomen moet je als spits altijd voor de laatste verdediger blijven staan.
Oh, oké, nou met handgebaren erbij snap ik het eigenlijk wel.
Ja, precies.
Toch wat geleerd vandaag.
Dat hadden ze helaas niet gezien op de radio.
Nee, maar dat gaan we wel eventjes op Twitter zetten. Heel goed. Dan gaan we naar...
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
Mooi hoe Edwin altijd heel compact het kan vertellen. Thomas kan het wel enorm uitweiden. Ik denk van schiet eens op, maar je hebt het lekker compact. Heel goed. Zometeen 12 uur luisteren, 2,5 uur lang. Ander nieuws van vandaag. De overheid slaat massaal tweets van mensen op. Twitterberichten dus. Zonder dat die mensen het weten. Schrijft Trouw vandaag. Doel daarvan is om reacties op overheidsbeleid te peilen. Officieel mag dat niet zonder toestemming van die twitteraars. Maar ja, de overheid doet het wel. Er zijn allerlei commerciële clubjes die daarbij kunnen helpen. Piet, jij zit op Twitter. Vind je het erg als jouw tweets in een database ergens bij de overheid belanden? Ik bedoel, je hebt het er zelf opgezet. Ik kan zo door je Twitter alleen heen scrollen. Dus ja, dat is toch ook niet erg als een of andere social media stratege mee kan lezen? Of wel?
Ja, dat is wel erg. Maar aan de andere kant, ik maak dus zelf die keuze. Dus elke keer als ik iets op Twitter zet, dan accepteer ik dat een bedrijf kennelijk al mijn tweets opslaat en ook weer analyseert. Ja, ja. Namelijk het bedrijf Twitter.
Ja.
En nu speelt de overheid daar ook nog een rol in. Maar goed, ik vind het wel een heel erg schadelijk iets. Want waarvoor wordt dat precies dan gebruikt door de overheid?
Mm-hmm.
En ten tweede, ze kunnen nu aangeven, we doen dat met volgende doelen, dat we je tweets opslaan en analyseren. Maar goed, het mechanisme van het opslaan en analyseren gaat nu in werking. En over een paar jaar kunnen de doelen worden aangepast. En dan word ik misschien in de gaten gehouden omdat ik dingen zeg die de overheid niet welgevallig zijn.
Ja, dus dat is toch wel een beetje gevaarlijk. Peter, maar eens, Bob, jij zit nog steeds niet op Twitter. Vorige keer hebben wij geconstateerd dat jij geen Twitter-account hebt, ondanks dat er meerdere mensen Bob den Oude op Twitter heten. Waarvan eentje met een hele rare gebruikersnaam.
Wat is die gebruikersnaam dan?
Ja, wat was nou? Ik weet het echt iets met... Oh, shit.
Helaas, weer vergeten. Jammer, jongens.
Wat was het nou?
Ik ben wel benieuwd nu.
Oh, shit. Ik ga het opzoeken. Ja?
Oké. Maar zal ik ondertussen mijn mening geven?
Awesome as fuck of zo? Wat was dat? Zoiets was het, hè?
Gaan we dit nou heel erg koppelen aan mijn naam de hele tijd?
Als jij geen Twitter aanmaakt, dan kun je... Oké,
volgende keer. Nee, nou ja, zoals mijn houding tegenover Twitter misschien ondertussen een beetje duidelijk is, ben ik wel van mening dat het niet echt schadelijk is. In die zin dat het wel vervelend is en dat sociale media bedrijven daar heel veel fout mee kunnen doen. Maar in principe, volgens mij zitten heel veel mensen op Twitter omdat ze gehoord willen worden. Ook door de overheid. En dan zegt de overheid, oké, met deze twitteraar en deze mening gaan we op basis daarvan deze analyse doen, gaan we dit beleid herevalueren. Dat is dan toch precies wat je wil als twitteraar. Ik bedoel, het is niet alsof ze het gaan zoeken bij je of zo. Je gooit het zelf naar buiten van doe er wat mee.
Ja.
Wereld. En de wereld zegt, oké, we doen er wat mee. Ja. En dan is het plotseling een probleem.
Ja,
het is niet wat ik wil als twitteraar, eerlijk gezegd. Als ik een mening ergens over heb, dus ik schrijf wel eens een column en dan gooi ik die column op Twitter
En wat ik dan hoop is dat mensen die in het beleidsonderwerp waar dat die column over gaat, ja, die daar iets over kunnen beslissen, dat die het ook lezen en dat er misschien iets in beweging zet ergens in Nederland.
Ja.
Maar dat is wel allemaal te verifiëren. Dus dan ontstaat er wel een publiekelijk debat. Bijvoorbeeld, dan worden er andere columns geschreven. Misschien wordt er ergens in een publiekelijk orgaan wordt er over geschreven. Dat is wel allemaal publiekelijk en te controleren. En dan zie je hoe dat verloopt. Terwijl als ergens een of andere ambtenaar dus in een kantoortje zit te analyseren wat ik schrijf en we weten niet hoe dat mechanisme werkt. Uh-huh. En hoe het algoritme werkt dat dan die column opspoort. Ja, okay. Dat is wel schimmig, toch?
Dus dan zou je ook precies willen weten wat ermee gebeurt met je data, als je dat al zou willen.
Zeker.
Ja, oké. Nu wil natuurlijk meneer Musk wil Twitter gaan kopen. Andere investeerders hebben een overeenkomst getekend dat zij geen zeggenschap meer hebben over dat platform. Dus dan is meneer Musk de enige baas van Twitter en de Rijksoverheid leest mee. Is dat een reden om van Twitter af te stappen?
Ja, ik zit erover na te denken, ja. Musk heeft natuurlijk allerlei uitspraken gedaan eigenlijk in het verleden die best wel zorgelijk zijn.
Recent ook wel.
Die doet dat eigenlijk permanent. En het is één iemand. Het is niet een conglomeraat van verschillende bedrijven of non-profit zit er allemaal niet bij. Het is gewoon één ondernemer, een miljardair. En je mag aannemen dat hij Twitter gebruikt in zijn belang.
Hm. Is het Musk voor jou een reden om op Twitter te gaan?
Ja, nee, zeker. ik denk dat het grote probleem eigenlijk vooral is dat zaken als Twitter en Facebook steeds een fundamenteler onderdeel van onze discussie en het publieke debat zijn geworden. En dat je gewoon moet afvragen van, goh, wil ik wel dat het überhaupt in private handen is? Of dat er, ik bedoel, met kranten heb je ook, dat is ook allemaal in private handen, prima, maar er zijn er meer van. Hetzelfde met radioprogramma's. Hallo BNR. Maar Twitter is wel gewoon een vrij duidelijk iets met een monopoliepositie. Mm-hmm. Wil je dat in private handen hebben van zo'n figuur? Ik zou zeggen nee.
Okay. Dan wil ik nog met jullie praten over jullie nieuws van de dag. Piet, jij wil het hebben over de nieuwe Britse minister van Financiën. Jeremy Hunt, die gaat geloof ik om 12 uur een toespraakje geven of iets dergelijks. Dan gaat hij al een beetje vooruitblikken op wat hij eind deze maand helemaal wil gaan aankondigen. Hij moet wat goed gaan maken.
Ja, klopt, ja. Ja. Ja, ze hebben het in het Verenigd Koninkrijk dus gepresenteerd om de financiële markten rechts in te halen. Dus ze hebben gewoon allemaal beleid gemaakt over hoe ze het bedrijven en vermogenden makkelijker gaan maken. En hoge inkomens makkelijker gaan maken. En in reactie daarop keldert de pond. Nou ja, het mooie daarvan is wel weer dat die regering daardoor in actie komt. En ook door de verschrikkelijke opiniepeilingen die er zijn. Mm-hmm. Ja, en het laat zien dat wat zij hebben voorgesteld gewoon niet klopt. Gewoon alle oude economische dogma's zaten in wat zij gepresenteerd hebben. Ze hebben geclaimd dat als je belastingverlaging hebt voor de rijken, dat dan op een of andere magische wijze dat geld zijn weg vindt naar de rest van de economie. Dat is onzin. Er is geen economisch onderzoek dat ondersteunt. Ze doen alsof als je bedrijven niet minder gaat belasten of vermogenden niet minder gaat belasten, dat ze weggaan. Nou, dat is zeer de vraag. Dat is bij de verlagingen die zij hebben voorgesteld, er is ook niets aan vooraf gegaan. Mm-hmm. Er hebben ook helemaal geen bedrijven of vermogenden gezegd, wij gaan weg als. Ze hebben het gewoon zelf verlaagd en dat komt denk ik ook doordat zij zelf als conservatieve partij in het Verenigd Koninkrijk voortkomen uit die economische klasse die baat heeft bij dit soort maatregelen. Ja. Dus het is eigenlijk een egoïstisch pakket geweest. Het heeft helemaal niks met fatsoenlijk economisch beleid te maken. Maar ja, toch hebben ze het voorgesteld en nu moeten ze gelukkig keren.
Ja, en op de blaren zitten. Het was natuurlijk ook wel de campagne van Liz Truss was het ook om dit zo te doen. Want je gaat ook geen campagne voeren met de slogan, er komt meer belasting bij, u gaat meer betalen, hoera.
Nee, precies. Ja. Maar goed, ze moeten nu zien te herstellen, ja, van een van dramatische peilingen. Dus, en ze hebben zichzelf wel ongeloofwaardig gemaakt. Uh-huh. Ik ben heel benieuwd welke kant het op gaat.
Ja. Ja. Heb je vertrouwen in Jeremy Hunt? Ik weet niet zoveel van hem, maar...
Nou ja, daar weet ik ook niet heel veel van. Nee. Maar ja,
is het te herstellen?
Ja, kijk, je kunt natuurlijk je kunt twee dingen doen. Je kunt dus doorgaan met de koers die je hebt ingezet. Wat ontzettend slecht is voor de economie, voor de pond en voor lage inkomens in het Verenigd Koninkrijk. En wat je kunt doen is gewoon compleet 180 graden draaien. En dan maak je jezelf ongeloofwaardig. Dus linksom of rechtsom sta je heel erg slecht voor bij de Britse kiezer. En ik zou zeggen, ja, laat dat een waarschuwing zijn voor andere partijen in andere landen die denken dat ze met dit soort onzin, trickle-down economics, belastingverlagingen voor de rijken in de hoop dat geld bij anderen belandt, wat dus echt onzin is. Ja, als je daar anno 2022 nog mee komt, dan ben je echt heel fout bezig, denk ik.
Bob, jij wil het hebben over een bericht van NRC vandaag. De nationale ombudsman, die komt met een rapport en zegt dat ons sociaal minimum te laag is. Dat is dat bedrag dat mensen eigenlijk gewoon nodig hebben om van te kunnen leven. Toch, zeg ik maar even heel erg plat. En dat is nu zo bijvoorbeeld voor een alleenstaande met een bijstandsuitkering €1100 netto. En Renier van Zutphen, de nationale ombudsman, zegt dat is veel te weinig.
Ja, het is vandaag ook Wereldarmoededag. Ja. Dat wil ik ook nog even noemen. Dus het is goed moment om daar nog even over te hebben. Ja, want het ding is, we gaan het nu inderdaad met het kabinet het heel erg even hebben. Oh ja, de koopkracht gaat weer omhoog en fantastisch. Terwijl, mensen, koopkrachtplaatjes gaan er wel vanuit dat de inflatie niet met 10% stijgt. Mm-hmm. En de mensen zitten nu al in de problemen. Dus dan moeten we misschien maar eens, dan moeten we eigenlijk gewoon wat meer bij. En dat signaal is wel gewoon iets wat in Den Haag moet gaan landen, heel snel.
Ja, hoeveel meer moet erbij? Of is dat moeilijk te zeggen?
Nou, laten we zeggen dat we in plaats dat we gewoon eens naar echte inflatiecorrectie uh-huh. gaan. En dan kunnen we vervolgens nog gaan praten of er nog wat meer bij kan.
Ja, dus ja, je zou een reëel sociaal minimum moeten hebben.
Ja, exact.
Heb jij idee, Piet, hoeveel het zou moeten zijn?
Hoeveel het sociaal minimum zou moeten zijn?
Ja? Ja, het verschilt ook per situatie natuurlijk. Maar hoeveel procent het hoger zou moeten zijn dan nu?
Dat weet ik niet precies uit mijn hoofd. Ik vind, en dat vindt de Europese Unie ook, dat het 60% van het mediaan inkomen in een land zou moeten zijn. En dat betekent dus voor een land als Nederland dat dan het minimumloon bijvoorbeeld naar €14 gaat. Ik denk dat zoiets bijvoorbeeld een hele goede eerste stap zou zijn. Dan weet je in ieder geval dat mensen niet in de directe nood zitten, niet meer in armoede zitten.
Ja, en als dan de prijzen heel snel stijgen, zoals nu, dan moet dat meegroeien.
Dan moet dat natuurlijk meegroeien. Ja. Maar dan moeten denk ik alle inkomens meegroeien en daardoor ook weer dat sociaal minimum.
Oké, we gaan even kijken wat er trending is op de socials. Meneer Kukçu zien we veel terug. Een populair topic op de sociale media van de afgelopen 24 uur. De Feyenoord-aanvoerder die weigerde om een regenboogband te dragen tijdens de wedstrijd AZ Feyenoord. Hij zegt zelf dat hij iedereen respecteert, ongeacht religie, achtergrond of geaardheid. Maar hij wil geen uithangbord zijn voor Coming Out Dag. Ophef deed hem in het veld volgens hem ook niet zoveel, want hij scoorde gisteren ook een doelpunt. Hashtag Fortuyn is trending. Afgelopen weekend noemde Ad Melkert Tim Fortuyn een voorloper van Donald Trump. Veel mensen vinden dat onterecht. Joost Eerdmans van Jaar 21 bijvoorbeeld, die ook bij de LPF heeft gezeten, die schrikt ervan dat Melkert na al die jaren nog zo verbitterd is. Ook omdat Melkert zei dat hij eigenlijk nog steeds niet zo goed wist wat er toen fout is gegaan. En natuurlijk doen allerlei corona-gerelateerde zaken het ook goed op de socials, vooral over vaccinaties. De overheid heeft vanaf vandaag een nieuw corona-campagne-spotje gepresenteerd. En er zitten dus ook nieuwe tv-commercials bij en die klinken zo.
Ja, die prik helpt tegen meerdere varianten. Wij willen hem ook.
Ja, 65-plussers lopen meer risico om ernstig ziek te worden.
Daarom mochten wij eerst. Maar jullie mogen hem ook snel halen.
Omdat je zo'n grote jongen was.
Ja, dank je.
Ja, de slogan alleen samen helpen we corona eronder of zoiets wordt ingeruild voor samen verder. Is beter dan het acteerwerk in het potje misschien. Wat verwacht jij, Bob, van de overheid als het gaat om corona? Wat wil jij horen voor informatie? Dit is een beetje een soort feel-good spotje van oh ja, corona is er ook nog een letepel op en ga die prik halen als je wil. Is dat er blij mee?
Ik vind het misschien dat het dan wel iets te makkelijk over de situatie wordt gedacht. Hè. Je hebt natuurlijk wel gigantische risico's waar je rekening mee moet gaan houden. Het kan allemaal weer. Volgens mij zitten we. Het probleem is natuurlijk die stijging, die zie je pas op het moment dat het te laat is. En ik lijkt me beter om een wat stevige mening als overheid te hebben dan. Oh ja, jongens, vergeet vooral die prik niet. Want volgens mij is op dit moment ook nog niemand aan het hervaccineren, als ik het goed begrepen heb.
Oké, dus mag van jou iets minder vrijblijvend en minder blij.
Iets meer duidelijk van jongens, weet waar we vandaan komen. Hè?
Tot slot, werkgevers bedenken de raarste dingen om werknemers weer naar kantoor te lokken. De NOS heeft er een artikel over met allerlei uiteenlopende zaken, zoals speciale tuinen tot smoothie bars en power nap units. Piet, is het belangrijk om mensen nog. Ik dacht dat kantoor, dat ging. Jij gaat niet zo vaak meer naar kantoor, weet ik sinds ik je regelmatig spreek. Kunnen we je lokken met de smoothie bars? Of wil je werkgever je ook helemaal niet meer zien op kantoor?
Oh, dat weet ik niet. Dat zal ik eens vragen. Maar het is infantiel, hè, eigenlijk. Filmavondjes en smoothiebars worden er geboden.
Ja.
Architectenbureaus die zien dan meer aanvragen binnenkomen voor leuk inrichten van kantoren. Mm-hmm. En dan,
kijk, is het infantiel? Het moet toch een leuke plek zijn in je kantoor?
Maar je wil als werknemer toch ook serieus genomen worden. En ik denk in de eerste plaats als je dat met loon kan en met secundaire arbeidsvoorwaarden. En ik denk ook dat je uiteindelijk daarbij uitkomt, hoor. Want als mensen niet komen voor jouw filmavondjes in je smoothiebar, dan zul je op een gegeven moment wel de portemonnee moeten trekken.
Bob, meer geld of een smoothiebar met filmavondje? Ik vind het ook een hele rare combinatie. Een filmavondje in een smoothiebar, maar oké.
Ja, het lijkt me wel goed dat er op een andere manier naar kantoor wordt gekeken en dat het een wat productievere plek wordt waar je ook meer komt om samen te vergaderen. Hè. Dat stond ook in het artikel. Dat vind ik inderdaad prima. Maar dat moet inderdaad niet af zijn van het, van de stelling dat je gewoon inderdaad je personeel beter moet betalen.
Ja. En, daar begint het misschien.
Ja, echt. Ja,
en ik vind het wel een goed teken trouwens. Want in heel veel cao's staat dat op kantoor werken dat eigenlijk alleen verplicht mag worden gesteld om zwaarwegende redenen. Uh-huh. Dus niet om bijvoorbeeld jou te controleren, maar er moet bijvoorbeeld echt samenwerking nodig zijn op dat kantoor of dat soort dingen. En dus dat er naar allerlei kunstgrepen wordt gegrepen om ervoor te zorgen dat mensen toch komen. Ja, dat laat wel zien dat mensen dus kennelijk niet gedwongen worden. En dat is een goed teken.
Ja, in de vacatures van BNR staat altijd dat we borrels hebben op toplocaties. Ik werk hier inmiddels al een jaar of 7. Ik heb geen idee wat die toplocatie is.
Dat is gewoon hier, toch? Dit is de toplocatie.
Is het een toplocatie?
Dat denk ik.
Ja. Daarom komen jullie hier ook heel graag. Ja. Dank voor jullie komst vandaag. Piet Rietman van het Economisch Bureau van ABN AMRO en Bob ten Oude van de Jonge Socialisten, de voorzitter van die club. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd filmpjes via de socials. En zometeen is Edwin Mooibroek hier met Zaken doen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.